Goedemorgen, broeders en zusters, gemeente van Christus. Ik wil u vragen of u met mij de Hebreeënbrief wilt openen. De Hebreeënbrief, hoofdstuk 13. In de Hebreeënbrief wordt de heerlijkheid, de grootheid en de verhevenheid van de Heer Jezus Christus centraal gesteld. De schrijver van de Hebreeënbrief, we weten niet wie het is en het is in dit geval ook niet belangrijk voor ons. De schrijver die beargumenteert dat de Heer Jezus hoger is als de engelen. Dat hij hoger is als Mozes, als Aaron, als de Levitische priesters. En het gaat verder. De Heer Jezus, zegt de schrijver, is hoger. Is een groter hoge priester. Hij is een borg en een middelaar van een beter verbond. Hij is voortreffelijker als de priesters als de Levitische priesters. En hij heeft een beter en een voortreffelijker offer gebracht als de Levitische priesters hebben gedaan. In hoofdstuk 13 sluit de apostel zijn brief af met een aantal aansporingen. Aansporingen die voortvloeien uit het onderwijs dat hij daarvoor heeft gegeven. Alle aansporingen die we daar lezen hebben met het offeren te maken. En we willen de tekst nu met elkaar lezen. Het gaat om Hebreeën 13, de versen 8 tot en met 16. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleven door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, van die dieren werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Zoverre. We hebben in deze tekst dus drie aansporingen. De eerste aansporing vinden we in vers 9, om niet meegesleept te worden door veelsoortige en vreemde leringen, en om het hart gesterkt te laten worden door genade. De tweede aansporing in vers 13, om naar hem uit te gaan buiten de legerplaats, omdat wij hier geen blijvende stad hebben. En de derde aansporing om een lofoffer te brengen naar God. We beginnen in vers 8 dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. In principe gaat het de schrijver van de brief erom om een aansporing te geven, om zelf standvastig te zijn. Maar voordat hij die aansporing geeft, wijst hij eerst op de Heer Jezus. Hij zegt als het ware eerst, de Heer Jezus is standvastig. Wees u daarom ook zelf standvastig. We willen niet te lang stilstaan bij vers 8, maar we willen drie aspecten nu noemen. Ten eerste het wezen van de Heer Jezus Christus, wie de Heer Jezus Christus is. In Psalm 102 lezen we over de Heer God. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die, hemel en aarde, ze zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij zullen alle verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. En als u met mij Hebreeën hoofdstuk 1 wilt opzoeken. Hebreeën hoofdstuk 1. Dan zou ik u graag op willen wijzen in vers 10. Dat de schrijver van de Hebreeënbrief deze woorden uit Psalm 102 citeert. En ze regelrecht toepast. Terwijl de schrijver van de psalm ze heeft toegepast op de Heer God. Dat de schrijver van de Hebreeënbrief ze toepast op de Heer Jezus Christus. Conclusie eigenlijk is, de Heer Jezus is gelijk aan God. Alleen God blijft dezelfde, Jezus is dezelfde, dus Jezus is ook God. We kunnen ook kijken naar zijn priesterschap, Hebreeën 7. Daar wordt gesproken over het priesterschap van de Heer Jezus. En we lezen daar eerst over een mysterieus figuur genaamd Melchizedek. In vers 3 van Hebreeën 7 lezen we van Melchizedek. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. We lezen in vers 15 van hoofdstuk 7 dat de Heer Jezus een evenbeeld is aan deze Melchizedek. En in vers 17 lezen we, Jezus is een priester naar de ordening van Melchizedek. Van dit priesterschap van de Heer Jezus lezen we in vers 24 dat hij tot in eeuwigheid blijft. De Levitische priesters waren door de dood verhinderd om altijd te blijven. Zij werden door de dood verhinderd om voor altijd voor te gaan voor het volk. Maar, zegt de schrijver, niet met de Heer Jezus, vers 24. Maar hij, Jezus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, daarom heeft hij een priesterschap dat niet op anderen overgaat. We hebben dus gezien dat de Heer Jezus dezelfde is en blijft tot in eeuwigheid, dat hij dus gelijk is aan de Heere God. We hebben gezien dat zijn priesterschap tot in eeuwigheid blijft. En we weten ook dat zijn koningschap tot in eeuwigheid blijft. Als we bijvoorbeeld de droom van koning Nebukadnezar zouden overdenken uit Daniël 2, dan lezen we dus dat koning Nebukadnezar een droom heeft gekregen. Hij heeft in zijn droom een groot beeld gezien, groot en hoog, verheven, waarvan het hoofd van goud was, de borst en de armen van zilver, en het gaat dan door tot en met de tenen, die van leem en kleimengsel zijn. Van die droom wordt Daniël gevraagd om die droom aan de koning te vertellen. Hij heeft in de droom gezien ook dat er een grote steen losraakt. Een steen raakt los uit de hemel ergens en raakt het beeld. Het beeld wordt vernietigd. En die steen groeit vervolgens uit tot een grote berg en vervult de aarde. Daniël geeft dan de uitleg van die droom in Daniël 2 vers 44. U hoeft het niet op te zoeken. En daar staat, in de dagen van die koninkrijken zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Deze drie manieren waarop Jezus dezelfde is, zijn wezen, zijn priesterschap en zijn koninkrijk, deze drie manieren gebruikt de schrijver van de Hebreeënbrief om aan te wijzen dat de Heer Jezus dezelfde is. En daarmee gaan we naar vers 9 van hoofdstuk 13, vers 9, waarin we dus de oproep lezen om zelf ook niet onstandvastig te worden. We lezen daar, vers 9 van hoofdstuk 13. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. En deze aansporing, laat u niet meeslepen, moeten we eigenlijk lezen als een bevel. Word niet misleid. De Griekse grondtekst heeft het woord leringen vooraan, om daar de nadruk op te leggen. Eigenlijk staat er zoiets als, door leringen, vreemde en vele, word niet misleid. En het gaat bij deze leringen om dogma's, om leerstukken, om het inhoud, de inhoud wat geleerd wordt. De eerste lezers van de Hebreeënbrief, die wisten waarschijnlijk om welke leringen het gaat. Ze wisten waarschijnlijk welke leringen de schrijver van de Hebreeënbrief bedoelde. Wij weten dat niet. We moeten kijken naar de context, naar de versen die er omheen staan om te zien wat daar geleerd wordt. Als we zien in de rest van het vers, vers 9, dan zien we dat het hart gesterkt moet worden door genade en niet door voedsel. En dat impliceert dat voedsel iets te maken heeft met de leringen. We lezen in vers 10 ook over een altaar, over de tabernakel, over eten. En in vers 11 over dieren, bloed, over verzoening. En over lichamen die buiten verbrand wordt. De vragen zijn dan, wat wordt er bedoeld met voedsel? En wie zijn degenen die het heil zochten in voedsel? Die zochten dat hun hart gesterkt werd door voedsel en niet door genade. We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan Hebreeën 5, waar de schrijver het over heeft, dat er mensen zijn die nog melk nodig hebben en geen vast voedsel. We lezen in Hebreeën 5, vers 12, je hoeft dat ook niet op te zoeken. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Dat zijn dus de lezers van de Hebreeënbrief. Het melk staat voor de grondbeginselen van de woorden van God. En degenen die het nodig hebben zijn kinderen. Ze zijn onervaren in het woord van de gerechtigheid. In 5 vers 13 lezen we dat het vaste voedsel voor de volwassenen is. Voor degenen die hun zintuigen hebben geoefend om te onderscheiden tussen goed en kwaad. In 1 Korinthe 3, 2 schrijft Paulus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want dat kon u nog niet verdragen. Als we dus in vers 9 van Hebreeën 13 lezen. Dat het goed is dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door voedsel. Moeten we dan denken aan geestelijk voedsel? Moeten wij dan denken dat de apostel of de schrijver een contrast maakt tussen genade en geestelijk voedsel? Net alsof onderwijs niet belangrijk is? Nee. Ik denk dat het om een ander soort voedsel gaat. En daarvoor wil ik u vragen om Hebreeën 9 erbij te pakken. Hebreeën 9. We zijn dus bezig om te kijken over welk soort voedsel het hier gaat. En in vers 7 van hoofdstuk 9... wordt geschreven over de hoge priester die het heiligdom binnengaat, het heilige der heiligen, om bloed te offeren. Daarmee, zegt de schrijver in vers 8, daarmee maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel in gebruik was. En deze tabernakel, lezen we in vers 9, was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. Overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd. Gaven en slachtoffers. In vers 10 zegt de schrijver, Het betrof hier, met deze gaven en slachtoffers, het betrof hier alleen voedsel en dranken, verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de dag van de betere orde. Als we dus nu teruggaan naar Hebreeën 13 vers 9 en we hebben het daar over voedsel, dan moeten we het hebben over, dan moeten we denken aan die vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de dag van de betere orde. Als de apostel dus aanspoort om niet meegesleurd te worden door voedsel, om niet meegesleurd te worden door leringen die te maken hebben met voedsel, dan zegt de schrijver eigenlijk, word niet verstrikt, raak niet verstrikt in het vasthouden aan vleeselijke verordeningen. We zien ook in Hebreeën 13 vers 10, in het volgende vers, wat op vers 9 volgt, dat het gaat over een altaar, over de tabernakel en over eten. En dat is ook een verdere bevestiging dat het voedsel geen geestelijk voedsel is, maar gewoon lichamelijk voedsel, offers. De veelsoortige en vreemde leringen die dus betrekking hebben op voedsel en op die vleeselijke verordeningen, daar lezen we ook verder over in het Nieuwe Testament. Romeinen 14 vers 17, daar lezen we bijvoorbeeld dat het koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. In 1 Korinthe 8 vers 8 stelt Paulus het heel scherp. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want het zij dat wij eten, wij hebben daardoor bij God geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij hebben daardoor bij God geen gebrek. We kunnen denken aan Petrus die een laken uit de hemel zag neerkomen met allerlei onreine dieren daarin. En de Heere God zegt tegen hem, slacht en eet. Nee, zegt Paulus, dat kan ik niet, ik ben een Jood, ik mag geen onreine zaken eten. En God zegt, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden, Petrus. De conclusie is dus, laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of sabbatten. Als u met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet of raak niet aan. Dit zijn dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen. Deze dingen hebben een schijnreden van wijsheid, maar ze zijn door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en ze dienen tot verzadiging van het vlees. We lezen ook over deze soorten voedsel in vers 9 dat ze verscheidener zijn, veelsoortig en vreemd. Veelsoortig wil zeggen, er is niet één soort lering die over voedsel gaat, maar er zijn verschillende leringen, tradities, dogma's, leerstukken, die allemaal het belang en de noodzaak of de waarde van voedsel, van offers, willen benadrukken. En ze zijn vreemd, dat wil zeggen, vreemd aan het evangelie. Het niet misleid worden, wordt niet misleid of laat u niet meeslepen, daar zit het woordje niet in. Het is negatief uitgedrukt. We kunnen het ook op een andere manier zeggen, namelijk om te komen tot de eenheid van het geloof en tot de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, in Efeze 4. Paulus zegt ook aan zijn leerling en aan zijn geestelijke zoon Timotheus, dat er in de laatste dagen een afval zal plaatsvinden, dat mensen zich zullen wenden tot misleidende geesten en tot leringen van demonen. En enkele dwalingen die hij noemt zijn het verbieden om te trouwen of het oproepen tot het onthouden van bepaalde soorten voedsel. Wat is dan het alternatief, zult u vragen? Lees u het nogmaals met mij, vers 9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door voedsel, door genade. We leven en we laten ons hart versterken door genade. Uit de wetenschap dat we niet vanuit onze eigen waardigheid, die we overigens niet hebben, dat we niet vanuit onze eigen waardigheid bij God kunnen komen, maar dat we dat uit genade doen. Vanuit de wetenschap dat God ons in Christus aanneemt door het geloof in zijn Zoon. Het hart wat gesterkt moet worden, dat kan u misschien doen denken aan emoties, aan de zetel van gevoelens en ervaringen. In de Bijbelse gezien is het hart eigenlijk niet de zetel waar je emoties liggen, of waar je gevoelens liggen, je ervaringen, maar waar het intellect ligt. Voor het gevoel gebruikt de Bijbel de nieren of de ingewanden. In Mattheüs 5:19 lezen we dat uit het hart komen voort de kwaadaardige overwegingen, alle moord en overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. David bidt, laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere. En Salomo, moedigt de kinderen dan ook aan, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En daarmee komen we bij een tweede aansporing, namelijk in vers 10. Die begint in vers 10. De eigenlijke aansporing begint eigenlijk in vers 13. En de voorgaande versen, 10, 11 en 12, die geven als het ware een historische achtergrond. Die geven context om weer met een aansporing te komen. In vers 10 lezen we: wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Als u een herziene statenvertaling bij u hebt, dan zult u zien dat het woordje altaar met een hoofdletter geschreven is. Dat wil zeggen, degenen die deze vertaling hebben ontwikkeld, hebben gemaakt, die denken dat het naar de Heer Jezus verwijst. Maar als we in Hebreeën 7 vers 13 lezen, Hebreeën 7 vers 13... dan lezen we in het voorgaande vers, vers 12, dat er het priesterschap verandert en dat er dan ook noodzakelijk een verandering van de wet plaatsvindt. En dan zegt vers 13, want hij, de Heer Jezus, van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Altaardienst, u ziet dat het woordje dienst schuin gedrukt is, dat wil zeggen, dat staat niet in de grondtekst, het gaat om altaar. En als we in Hebreeën 13 vers 10, daar mag u naar teruggaan, als we daar lezen, wij hebben een altaar, dan moeten we denken aan een Levitisch altaar. Als er dus staat in Hebreeën 13 vers 10, wij hebben een altaar, dan moeten we dat waarschijnlijk lezen als, wij Hebreeën, wij Joodse mensen hebben een altaar. Het is een verwijzing naar de tempel of de tabernakel met het brandofferaltaar. De Romeinse opvatting stelt aan de hand van dit vers dat we een altaar moeten hebben in elk kerkgebouw. De protestanten zeggen dat het altaar verwijst naar de Heer Jezus of naar zijn kruis of naar een hemels altaar. Zoals bijvoorbeeld in Openbaring 6 waar gesproken wordt over de zielen onder het altaar. Het woord altaar is een stijlfiguur, metonymie wordt het wel genoemd. Het altaar staat eigenlijk voor het offer, zegt men. We spreken wel eens over een glaasje drinken. We bedoelen eigenlijk de inhoud van het glaasje drinken. Of over een sportcommentator die zegt het stadion barstte in luid applaus uit. Nee, niet het stadion, de mensen in het stadion. Of zoals dat dan in Hebreeën 13 staat, wij hebben een altaar. Men zegt, nee, wij hebben een offer, de Heer Jezus. Die traditionele uitleg is dus, wij christenen hebben een altaar, een offer, de Heer Jezus, waarvan degenen die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Degenen die in de tabernakel dienen, zouden dan degenen zijn die vasthouden aan de tradities, vasthouden aan de offers, offerwet en de voedsel. En die zouden niet bevoegd zijn om te eten. Dat wil zeggen, die zouden geen geestelijk deel hebben aan de Heer Jezus. Als we in Johannes lezen, Johannes 6, daar wordt gesproken dat de Heer Jezus zegt dat hij zijn voedsel, zijn vlees en zijn bloed te eten en te drinken geeft. En dat is dan geestelijk deel hebben aan hem. We kunnen Hebreeën 13 vers 10 ook zo lezen, dat we daardoor deel hebben of geen deel hebben aan de Heer Jezus. Maar er volgt nog een vers, er komt nog een volgend vers, namelijk in vers 11. U mag het met mij meelezen. Want, zegt de schrijver volgens, en dat geeft de reden aan, dat wil dus ook zeggen dat vers 10, vers 11 volgt op 10 en dat daar een nauwe verbandschap tussen zit. Want, zegt de schrijver in vers 11, van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, van die dieren werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dus, vers 10, degenen die niet bevoegd zijn te eten, zijn niet bevoegd omdat, vers 11, de reden, omdat de lichamen daarvan buiten de legerplaats werden verbrand. De achtergrond ervan is Leviticus 16. Leviticus 16, je mag dat met mij opzoeken. Broeder Alexander heeft al met mij, met ons Leviticus 4 gelezen. En daar komt iets uit dezelfde strekking naar voren. Maar wij willen vanmiddag kijken naar Leviticus 16. Leviticus 16. De achtergrond van Leviticus 16 is een aantal hoofdstukken eerder al gelegd in hoofdstuk 10. Waar de twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, vreemd vuur voor de Heere God hebben geofferd en daardoor gestorven zijn. In Leviticus 16 lezen we dan dat de Heere God instructies aan Mozes geeft hoe we wel moeten offeren, hoe we wel tot God moeten naderen. En ik wil een aantal versen met u lezen. Ten eerste de versen 1 tot en met 3. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen ze voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Vers 5 en 6. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij, Aaron, 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als een zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. In de rest van het hoofdstuk wordt beschreven dat van de 2 bokjes die hij van de Israëlieten heeft gekregen, dat het lot daarover moet worden geworpen. Dat 1 van de dieren, nadat hij de hand op is gelegd, in de woestijn wordt gezonden, dat het andere bokje geslacht wordt voor de zonde van het volk. En we lezen vervolgens in vers 27 van Leviticus 16, wat er vervolgens met de rest van die dieren moet gebeuren. We moeten dus ons voorstellen dat Aaron met het bloed van het bokje en met het bloed van de ram het heiligdom is binnengegaan, het heilige der heiligen, dat hij het bloed op het altaar heeft gesprenkeld en om de horens van, het bloed op het verzoendeksel heeft gesprenkeld en om de horens van het altaar heeft gesmeerd en dat daarna het vet van die dieren op een brandoffer is gebrand als een reukoffer, als een offer aan God. En de rest van die dieren, wat dus niet het vet is, maar wat het vlees is, dat moeten we buiten de lege plaatsen branden. In vers 27 staat er dan, de jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, dat moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. En dat is dus de achtergrond die de schrijver in Hebreeën 13 vers 11, daar mag ik weer met mij opzoeken, voor zich heeft als hij het heeft over de lichamen die buiten de lege plaats verbrand worden. En misschien is het goed om te vertellen dat er een heel aantal offers voorgeschreven zijn in het Oude Testament. En elk van die offers had ook een eigen voorschriften. Er wordt gesproken over brandoffers, over graanoffers, over dankoffers, zondoffers, schuldoffer, lofoffers, een hefoffer enzovoort. Van de meeste van de offers mocht degene die wat offerde, die bracht het naar de hoge priester of naar de priester. Het gedeelte werd geofferd en de priesters die kregen daarna de rest van het beest wat geofferd was om te eten. En bij 1 offer mocht ook degene die zelf een offer bracht wat eten. Van dit ene offer, wat op grote verzoendag werd gebracht, was er een uitzondering. Daar mocht niemand van eten. Dat moest geheel en al worden verbrand. Daarmee gaan we naar vers 12. Vers 12. Vers 12 begint met het woordje daarom. Het geeft opnieuw een reden aan. Dat wil dus zeggen dat wat er in vers 11 gezegd is, dat dat een reden heeft die in vers 12 naar voren komt. Omdat de lichamen van de offers op grote verzoendag buiten de lege plaats werden verbrand, om die reden, daarom, heeft ook Jezus, vers 12, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Historisch ging het dus ook zo. En het lijkt misschien tegenstrijdig, omdat we weten uit het Oude Testament dat de offers binnen de poort werden geslacht en vervolgens de lichamen, de dode lichamen van de offers, buiten werden verbrand. Terwijl de Heer Jezus buiten de poort is gestorven. We lezen ook het doel van het offer van de Heer Jezus, namelijk, vers 12, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen. We lezen in Hebreeën 10 dat God geen slachtoffer en geen spijsoffer heeft gewild, heeft verlangd, maar dat hij een lichaam voor de Heer Jezus Christus heeft gereed gemaakt. 10 vers 7, Hebreeën 10 vers 7. In vers 6 lezen we dus, brandoffers en offers voor de zonde heeft u niet behaagd. Toen zei ik, zegt de Heer Jezus, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen. En in vers 10 lezen we over de wil van de Heer Jezus. Op grond van die wil zijn wij geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, dat voor eens en altijd is gebracht. We zijn dus geheiligd, als we dus lezen in vers 12 van Hebreeën 13, dat Jezus door het bloed zijn volk heeft geheiligd. We lezen hier in vers 10 van Hebreeën 10 ook dat we op grond van de wil van de Heer Jezus geheiligd zijn. In vers 14 lezen we, want met 1 offer heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. En daarbij is het bloed van de Heer Jezus ook essentieel. Het bloed van de Heer Jezus is hetgene waardoor wij geheiligd zijn. In een hoofdstuk daarvoor zegt de schrijver, als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, dat op de verontreinigden wordt gesprenkeld, hen heiligt, tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En omdat de afbeeldingen van de dingen in de hemel gereinigd moesten worden door het bloed van stieren en bokken, zo moesten ook de dingen die zelf in de hemel zijn, gereinigd worden door een beter offer, door het bloed van de Heer Jezus Christus. En door dat offer is de zonde teniet gedaan, omdat het bloed van stieren en bokken daar niet toe in staat was. We lezen ook in Hebreeën 13 vers 12 dat Jezus zijn volk geheiligd heeft. Zijn eigen bloed, door zijn eigen bloed het volk te heiligen. Het is niet de plaats hier om te spreken over de rijkwijde van de verzoening, maar we kunnen wel zeggen dat er in de Hebreeënbrief vaak gesproken wordt over ons, over wij. En het gaat over een gemeenschappelijk, een communaal aspect van de heiliging, van de zaligheid. Het gaat over wij, christenen. Jezus heeft ook buiten de poort geleden. En geleden, dat is hier een woord wat eigenlijk bedoeld wordt. Hij is gestorven. We lezen bijvoorbeeld in Lucas 24, dat de Heer Jezus met zijn discipelen praat. Dan staat er, dan herinnert de Heer Jezus zijn discipelen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Niet sterven, lijden. Dus als we hier zeggen dat de Heer Jezus buiten de poort heeft geleden, dat wil het ook zeggen dat hij buiten de poort is gestorven. En dan kom ik terug op een vraag die ik al in vers 12 het begin even aanmerkte. Of het niet vreemd is dat de Heer Jezus buiten de poort is gestorven en niet binnen de poort zoals het met de oud-testamentische offers ging. En ik denk dat het niet vreemd is, want hij werd niet als een offer gezien. De Joden en de Romeinen die zagen hem niet als het lam van God dat de zonde van de wereld wegnam. Ze vroegen hem niet beleefd, zo, dus u gaat voor onze zonde sterven, komt u maar mee naar de tempel. Hij werd veracht, geminacht, als de onwaardigste onder de mensen. Buiten de stad is hij omgebracht, zoals in het Oude Testament gedaan werd met degenen die God vervloekten, of degenen die de Sabbat schonden. Zulken werden buiten de stad gestenigd. Herinnert u zich bijvoorbeeld Achan of Stefanus? Met deze historische achtergrond, vers 10, 11 en 12, gaan we naar de tweede aansporing in vers 13. De tweede aansporing. We lezen daar dat de schrijver zegt, laten wij dan naar hem uitgaan, naar Jezus uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Die criminelen en de zondaars die werden buiten de stad gestenigd. En buiten was op de plaats waar de onreinen verbleven, de melaatsen, degenen die een vloeiing of emissie hadden of die een dode hadden aangeraakt. We lezen in nummer 5 dat de Heere tot Mozes sprak, gebied de Israëlieten dat ze elke melaatse en ieder die een vloeiing heeft en ieder die onrein is vanwege een dode uit het kamp wegsturen. Van man en vrouw moet u wegsturen. U moet hen wegsturen tot buiten het kamp, zodat hij hun eigen kampen, waar ik in hun midden woon, niet verontreinigen. Miriam, die met Aaron tegen Mozes had gemord, werd melaats en moest 7 dagen buiten het kamp verdwijnen. Koning Uzia, heeft een reukoffer proberen te brengen, terwijl hij een koning was en geen Levitische priester. Hij werd melaats. En we lezen dan in de kronieken. Koning Uzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats was, in een apart staand huis, want hij was van het huis van de Heere afgesneden. Buiten het kamp was dus de plaats waar God niet was. De plaats waar gemeenschap met God niet mogelijk was. En binnen was het tegenovergestelde. De Puritein John Owen schreef, het kamp en de stad waren de zetel van alle politieke en religieuze ontmoeting van de gemeenschap der Joden. In het kamp zijn was om recht te hebben op alle privileges en voorrechten van Israël en van de dienst bij de tabernakel. Als iemand dat voorrecht op enige wijze zou verliezen, werd diegene uit de legerplaats of uit de stad verwijderd. Ironisch gezien lezen we, leest u het nog pas na in vers 13, laten wij dan naar hem uitgaan buiten de stad, dat Jezus dus buiten de stad is. Jezus is niet binnen de legerplaats, maar buiten de legerplaats. En wij worden dus bevolen, wij worden dus aangespoord om ook buiten de legerplaats toe te gaan, naar hem toe. En de reden daarvoor is dat sinds dat de Heer Jezus zijn offer heeft gebracht, dat hij voor onze zonde gestorven is, dat God sinds die tijd de legerplaats verlaten heeft, het Jodendom, en dat zijn volk, degene die in hem geloofden, ook de legerplaats moesten verlaten. En de achtergrond daarvan is een gebod in Exodus 33, ook dat mag u met mij opzoeken, Exodus 33. Het is een heel tragisch hoofdstuk. De geschiedenis die lezen we al een stukje eerder. En Mozes is dan de berg opgegaan en heeft voor het eerst de stenen tafelen van het verbond, de 10 geboden ontvangen van de Heere God. Het terwijl Mozes op de berg is, is het volk als het ware ongeduldig geworden. Dan hebben ze Aaron gevraagd, maak een gouden beeld voor ons. Op het moment dat Mozes terugkomt en ziet dat ze een gouden beeld hebben gemaakt, gooit hij de stenen tafelen kapot. En ondertussen is God het toornig geworden. We lezen in Exodus 32 vers 10 vlak ervoor, dat de Heere God al tegen Mozes zegt, nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u, Mozes, tot een groot volk maken. Mozes bidt echter voor het volk en God laat zich verbidden. Maar dat wil niet zeggen dat de zonden vergeven zijn of dat alles weer goed is. We lezen dan in Exodus 33 vers 7. Exodus 33 vers 7, wat Mozes doet. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. We lezen dus in dit hoofdstuk dat God als het ware niet langer in het kamp was. Hij was buiten de legerplaats en Mozes zette zijn tent ook buiten de legerplaats op. In Exodus 33 ook, in vers 2, daar lezen we, ik zal een engel, dat de Heere God dat zegt tegen Mozes, ik zal een engel voor u uitzenden. Naar een land, vers 3, dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. En als we nadenken over de consequenties, wat het betekent dat de tent van de ontmoeting in de tijd van Mozes buiten de legerplaats staat, dat wil ook zeggen dat wij daar iets mee kunnen voor onze tijd. Een commentator schreef, een van de consequenties daarvan, dat dus de tent, dat Mozes de tent van ontmoeting buiten de legerkamp heeft gezet, een van de consequenties daarvan zou zijn dat het individuele Israëlieten dwong om hun afhankelijkheid van de Heere te tonen. Om de Heere wat te vragen, moest een Israëliet zich voortaan ruimtelijk gezien afzonderen van de Israëlieten in het kamp en openlijk de aanzienlijke afstand van de legerplaats naar de tent van de ontmoeting afleggen. Hij zou niet in staat zijn om zich ongezien te mengen in een schare van aanbidders. Hij zou zelf persoonlijke toewijding aan de Heere moeten tonen. In de andere situaties, voorheen, hadden de Israëlieten gezamenlijk een instemming of een ongehoorzaamheid geuit. Van nu aan zou de individuele Israëliet zijn loyaliteit aan de Heere publiekelijk moeten laten zien. In ieder geval als hij iets van de Heere zou willen weten. En dan mag u teruggaan met mij naar Hebreeën 13. En daar zien we een vergelijkbare situatie. En dat is dus op de achtergrond van dat de apostel hier zegt dat we de legerplaats uit moeten gaan naar hem toe. De legerplaats staat in de Hebreeënbrief voor de zetel van alle politieke en alle religieuze ontmoeting. Het is de plaats waar alle voorrechten en alle privileges van Israël worden genoten van dienst bij de tabernakel. We hebben in vers 9 al gelezen dat de schrijvers, de lezers van de Hebreeënbrief hun hart niet moesten laten sterken door voedsel, maar door genade. En in vers 13 gaat het nog verder. Niet alleen moet je niet die afhankelijkheid meer hebben van voedsel, je moet weggaan uit de plaats waar voedsel belangrijk is. Je moet niet alleen niet meer je vertrouwen stellen op offers, niet meer je vertrouwen stellen op die vleeselijke verordeningen, maar je moet ook weggaan uit de plaats waar die vleeselijke verordeningen centraal staan. Breek met afhankelijkheid van en vertrouwen op de tempeldienst voor je relatie met God, zegt de schrijver tegen de Hebreeën. Dat betekent concreet een breken met het Joodse establishment dat het messiaschap van de Heer Jezus ontkende. Breken met offers, breken met het vertrouwen op de offers. Breken op het vertrouwen op voorschriften van mensen die je niet dichter bij God brengen. En het ritueel van het offers brengen ging over van het sacrale naar het profane en van het heilige naar het afschuwelijke toen de Heer Jezus aan het kruis hing en riep, het is volbracht. En op het moment dat het voorhangsel in tweeën scheurde. Sindsdien is de weg open naar de Heer God. Sindsdien hebben we een levende weg. En sindsdien geldt wat Jesaja schreef. Wie een rund slacht, slaat een man neer. Wie een lam offert, breekt een hond de nek. Wie een graan offert, offert. Graanoffer offert of het varkensbloed en wie wierook brandt als gedenkoffer looft daarmee een afgod. Alle offers zijn sinds de dood van de Heer Jezus Christus een gruwel van God, want ze ontkennen de volmaaktheid, de volkomenheid en de onherhaalbaarheid van het ene offer dat de Zoon van God heeft gebracht. Daarom is de Romeinse mis ook een gruwel van God en daarom zegt de Heidelbergse Catechismus in vraag en antwoord 80 ook dat de mis in den grond anders niet is dan een verloochening van de enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. We worden dus opgeroepen om uit te gaan buiten de legerplaats, om te breken met de afhankelijkheid van offers, van vleeselijke verordeningen. En dat is niet een nieuw testamentisch gebod om het maar zo te zeggen. Ook in het Oude Testament lezen we over de oproepen van de Heere God aan zijn volk. Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Galdeën. In het Nieuwe Testament lezen we in 2 Korinthe dat Paulus zijn schrijvers oproept. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere. En raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. In Openbaring lezen we dat de Heere God tegen zijn volk zegt: ga uit haar weg, uit de stad Babylon, mijn volk, opdat u geen deel zult hebben aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Dat brengt ons bij een praktische vraag, namelijk: wat zijn voor ons als 21ste eeuwse christenen de legerplaatsen? Welke legerplaatsen hebben wij in deze tijd? Het zijn alle plaatsen en alle gelegenheden waar we ons geloof moeten compromitteren. Overal waar we water bij de wijn moeten doen. Overal waar een sfeer van geven en nemen heerst. Overal waar Gods woord gelogen wordt. Overal waar we gehinderd worden om ten volle gehoorzaam te zijn aan het woord van de Heer. Overal waar we verleid worden tot zonde, tot kwade en onreine gedachten. Overal waar we Christus niet in eigen persoon zouden willen uitnodigen. Denkt u eens aan de politiek, dat we christelijke politieke partijen hebben. Wat is het doel en het uitgangspunt van christelijke politieke partijen? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Is een eerste roeping en enige roeping om alleen Christus te kennen en die gekruisigd? Nee, het is een te doen om een rechtvaardigere en socialere samenleving te scheppen, om een christelijke traditie en een christelijke leefwijze te promoten, lees, op te leggen naar ongelovigen. Armoede en werkloosheid terugdringen. Criminaliteit verminderen, daar gaat het om. Goed omgaan met deze wereld. Een leefbaar Nederland maken. Met het oog op wat? Denken we dat als de Heer Jezus terugkomt met en in zijn naar en in deze wereld, dat wij hem een leefbaar Nederland kunnen aanbieden? Dat wij als het ware kunnen zeggen: Heere, Heere, wij hebben alvast wat voorwerk gedaan. We hebben de armoede teruggedrongen. We hebben de criminaliteit zo en zo verminderd. Mensen hebben gelijke kansen gekregen op arbeid. De gezondheidszorg is verbeterd. En we hebben ervoor gezorgd dat er zondags geen winkels open zijn. Denkt u dat de Heer Jezus dan tegen u zal zeggen: goed gedaan, goede en getrouwe slaaf? Nee, als Jezus terugkomt is het enige dat telt of iemand hem kent. Of iemand de Heer Jezus kent. Dan hebben we alle dagen en uren gewerkt om een leefbaar Nederland te krijgen, terwijl er mensen zijn die nog verloren gaan. Wat een zonde zou dat zijn. Letterlijk zonde. En dat is het, terwijl er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid woont. In sommige kerkelijke gezindheden wordt er gesproken over een gestolen Jezus. Over het hebben van een gestolen Jezus. Over het inbeelden van een gestolen Jezus. Mijn vraag is: hebben we niet een gestolen koninkrijk? Mijn koninkrijk is nu niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus tegen Pilatus. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Ons komt de macht om te regeren nog niet toe. Laten we dan ook geen greep naar doen, ook niet een beetje. We verwachten overeenkomstig de belofte van God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want deze aarde en deze hemel zijn zo onvoorstelbaar verdorven, dat alles wat hier is door vuur aangestoken zal verbranden. De aarde en de werken daarop zullen vergaan. De legerplaats in de 21ste eeuw. In de tijd van de Hebreeënbrief was dat het Jodendom, de religie die wat vorm betreft de ware godsdienst leek, maar die feitelijk zonder inhoud was. Het leek mooi en vroom en godsdienstig, maar het was leeg en verlaten. Ze pretendeerden om God te dienen, maar ondertussen logenden ze en verdraaiden ze zijn woord, zodat er een hele andere betekenis aan werd gegeven. God was niet in hun midden. Hebben wij in onze tijd een parallel? Kunnen wij iets bedenken dat wat vorm betreft de ware godsdienst lijkt, maar wat in feite zonder inhoud is? Dat in feite slechts lippendienst is, waar men pretendeert om God te dienen, maar ondertussen zijn woord verdraaid en verlogend. Laten wij dan uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want smaad zullen we krijgen als we buiten de legerplaats gaan. Het is niet een optie. Het smaad, het buiten zijn, het levert schande op. Zoals bijvoorbeeld de koning Joachim, waarvan gezegd werd: met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Men zal hem wegslepen en wegwerpen, ver van de poorten van Jeruzalem. Met de kruisiging van de Heer Jezus kwam er een smet en een blazoen op zijn naam. Die naam die stond voor hemzelf en die werd geassocieerd met het buiten zijn, dat hij buiten gekruisigd was en dat hij verworpen was door de leiders. Wie zich op dat moment met de Heer Jezus zou identificeren, zou niet alleen geestelijk door de doop met de Heilige Geest delen in zijn lijden, zijn begrafenis en zijn opstanding, maar die zou ook delen in de smaad van de Heer Jezus. David schreef aangaande de Messias in Psalm 69. Terwille van u draag ik smaad. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. Ik weende, terwijl mijn ziel vastte, maar het werd mij tot allerlei smaad. Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zit en praten over mij, ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken. U kent mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande. Allen die mij benauwen zijn u bekend. Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. En dat geldt ook voor ons als wij de legerplaats uitgaan. En de Hebreeën, de lezers van de Hebreeënbrief, die hebben al iets van die smaad en van die minachting geproefd. In Hebreeën 10:33 lezen we dat de schrijver hen daaraan herinnert. Hij zegt, nu eens werd u zelf de smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. En dan weer deelde u het lot van hen die u zo behandelden. En om zijn lezers als het ware niet als wezen achter te laten, geeft hij hen een aanmoediging, vers 14. Want, zegt de schrijver, wij hebben hier niet een blijvende stad, wij zoeken de toekomstige. En dat is typerend voor elke christen, dat we zoeken of verlangen naar een toekomstige stad. Want we hebben hier geen blijvende stad. De stad staat voor het systeem van deze wereld, voor de gebruiken en voor de ordeningen van deze wereld. Waarvan Paulus zei, de gedaante, het schema van deze wereld gaat voorbij. Het gaat over de manier waarop de dingen in elkaar zitten en waarop de dingen werken. Van de wereld voorafgaand aan de zondvloed, schrijft Petrus, dat die wereld vergaan is en overspoeld is door het water. Dat wil niet zeggen dat de fysieke aarde weggegaan is, maar het zondige systeem wat het toen was. En van de huidige hemel en aarde staat er geschreven. De hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En ze worden voor het vuur bewaard tot op de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Op de dag des Heren zullen de hemelen en de aarde met gedruis voorbij gaan. De werken daarop zullen verbranden. Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat, geleente, dat is de reden om dus niet vast te houden aan deze wereld. Johannes zegt dat we de wereld niet moeten liefhebben en ook niet wat in de wereld is. Alles wat in de wereld is, is niet van de Vader, maar is uit de wereld. En deze wereld en haar begeerte gaan voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En daarom moeten we ons dus niet druk maken over een opwarmende aarde, of een smeltende poolkappen, of over een verdwijnende ozonlaag. We verwachten een toekomstige stad, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Hebreeën 11 vers 13 lezen we over de gelovigen dat ze vreemdelingen en bijwoners zijn. En in vers 14 lezen we dat degenen die zulke dingen zeggen, dat ze vreemdelingen en bijwoners zijn, dat die blijken dat ze naar een vaderland zoeken. Zoeken, dat komt voor ook in 11 vers 16, dat zij verlangen naar een beter of een hemels vaderland. Zoeken is verlangen. Op het moment dat je naar een toekomstig vaderland gaat verlangen, op dat moment dat je naar die toekomstige stad gaat verlangen, dan word je een vreemdeling hier beneden. Die toekomstige stad, die wordt de hemel genoemd, of de eeuwige erfenis, de rust, een onwankelbaar koninkrijk, of een hemels vaderland. Of het huis van mijn vader, waarvan de Heer Jezus zei dat hij daarin zou gaan om een plaats te bereiden, en waarvan hij eens terug zou komen. Het wordt ook een nieuwe Jeruzalem genoemd, dat eens zal neerdalen uit de hemel bij God vandaan. De lezers van de Hebreeënbrief die zullen, als ze tot en met vers 14 gelezen hebben, gedacht hebben, wat moeten we nu? We mogen niet meer ons vertrouwen stellen op offers. We mogen ons vertrouwen niet meer stellen op vlees. We moeten zelfs weggaan buiten de stad. Wat moeten ze dan niet gedacht hebben? En daarom zegt de schrijver, je hoeft geen offers meer te brengen, maar dat wil niet zeggen dat je vrij bent. Als je toch een offer wil brengen, breng dan maar een lofoffer. Vers 15. Laten wij dan altijd door hem, door de Heer Jezus, een lofoffer brengen naar God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Ze zijn als het ware voortdurend opgevoed met offers. En voor een Jood in die tijd was het onmogelijk om te denken zonder offers. Alles was verbonden aan offers, bijna elke gebeurtenis. En de schrijver van de Hebreeënbrief geeft hen dan aan van als je een offer wil brengen, breng dan een lofoffer aan God. En dat is niet een offer wat we eenmalig brengen, of wanneer we goed voelen, wanneer de dankbaarheid voor wat de Heer God heeft gedaan op het hoogste gevoed wordt, gevoeld of ervaren wordt, maar alles, altijd en door alles, ongeacht de omstandigheden. Het belijden van de naam, dat betekent hetzelfde spreken als, of instemmen met. De naam staat voor het persoon, voor de werk van de Heer Jezus. En als we de naam van de Heer Jezus belijden, wil dat zeggen dat wij instemmen met en dat wij zijn werk goedkeuren. En dat impliceert ook een verregaande kennis van de Heer Jezus. Het is dus niet slechts een belijden van Jezus is Heer of Jezus is mijn verlosser, hoe mooi dat ook is. Als we zijn naam willen belijden, moeten we bekend zijn met hem. Want dan pas kunnen we spreken over zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn grootheid en almacht en nederigheid. Over zijn onderdanigheid en over zijn gehoorzaamheid, zijn lijden en sterven. En ook wat hij voor ons, voor u en voor mij heeft gedaan. Het klinkt als getuigen. God vraagt ons dus niet om dieren te offeren. Ook niet om psalmen of om opwekkingsliederen te zingen. Maar om zijn naam te belijden. Dat is een offer dat aangenaam is voor God. En daarmee komen we bij een laatste opmerking van de schrijver, vers 16. Sommige wezens zouden nu misschien hebben gedacht, oké, we hoeven alleen maar een lofoffer te brengen, we hoeven alleen maar te spreken over de Heere God. Nee, zegt de schrijver, en vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon ook niet, want aan zulke offers, dat zijn ook offers, aan zulke offers heeft God ook een welgevallen. Het is een aansporing tegen geestelijkheid zonder daden, zoals Jacobus, die stelde dat het geloof zonder werken dood was. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. En verder, de zuivere en onbevlekte godsdienst is om wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en om zichzelf voor de wereld onbesmet te bewaren. Zoals Paulus leert dat we voor God gerechtvaardigd worden door het geloof en Jacobus leert dat we voor de mensen gerechtvaardigd worden door werken, zo leren vers 15 en vers 16 van het hoofdstuk dat we God enerzijds loven en prijzen door zijn naam te breiden en anderzijds door wel te doen en door onderling hulpbetoon. Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Het weldoen en het onderlinge hulpbetoon is ook niet om gerechtvaardigd te worden, maar omdat we gerechtvaardigd zijn. Het geschiet uit dankbaarheid, omdat God er een welgevallen heeft. En daarmee sluiten we af. We hebben drie aansporingen behandeld in vers 9, vers 13 en vers 15 en 16. De meest centrale is denk ik vers 13, dat we naar hem uit moeten gaan, buiten de legerplaats om zijn smaad te dragen. En Paulus die schreef met dezelfde strekking in 2 Korinthe 6. Ga uit hun midden weg, zegt Paulus en zegt de Heere God daar eigenlijk. En ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Als u dus nog geen radicale breuk gemaakt hebt met de wereld en met haar beslommeringen, dan wacht hij buiten de legerplaats op u en hij heeft een belofte voor u. Ga uit hun midden weg en zonder u af en raak het ontreine niet aan. En ik zal u aannemen en ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn. En Paulus voegt daar nog een aansporing aan toe. Omdat we deze belofte hebben en omdat God waarachtig is. Omdat we deze beloften hebben, geliefden. Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedelingen van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrees van God. En het zal zo zijn dat u dan moet breken met vele dingen. Misschien zelfs met familie, met vrienden. Maar Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, er is niemand die broeders of zusters, vaders of moeders, vrouwen of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en omwille van het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. Met vervolgingen, lees met smaad. En in de wereld die komt het eeuwige leven. En ook als iemand van jullie de Heer nog niet kent, dan staat hij buiten de poort en hij wacht en hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ga de poort uit, ga naar hem toe en hij zal je beslist niet uitwerpen. Dat is een belofte die hij je gegeven heeft. En dan is er ook een woord van waarschuwing op de plaats, want eens zullen de rollen omgedraaid zijn. Eens zullen de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Eens zal er een oordeel komen. We lezen in Openbaring 14 over een engel die de trossen van de wijnstok van de aarde zal oogsten. Wanneer de druiven rijp zijn, dat wil zeggen wanneer de maat van de ongerechtigheid vol is. We lezen dan in vers 19 en 20 van Openbaring 14. De engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde. En hij wierp die druiven in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden. Waar? Buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak. De Heer Jezus zegt dat hij spoedig komt en dat zijn loon bij hem is om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En dan lezen we daar een belofte weer. Zalig zijn zij die zijn geboren doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Degenen die naar de stad uitgegaan zijn, naar de Heer Jezus toe, die zullen straks met hem gaan de stad in, de poorten van de stad in. Wie zijn er dan buiten? De honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Wie in deze wereld in de stad wil blijven, zal in de toekomstige wereld buiten geworpen worden. En wie in deze wereld buiten de stad is, die zal in de toekomstige wereld naar de Heer Jezus toe gaan. Die zal dan in mogen gaan in het nieuwe Jeruzalem. We lezen als afsluiting Jesaja 66. Het zal geschieden, zegt Jesaja, dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer. En zij zullen de stad uitgaan en zij zullen zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Hun worm zal daar niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. En daarom is die oproep er ook, broeders en zusters, gemeente. Als u hem kent of als u hem nog niet kent, ga de stad uit naar hem toe. Opdat u geen deel zult hebben aan de zonden van die stad. En opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Amen. Zullen wij met elkaar bidden? Heere God, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. We komen hier tot u aan het einde van de verkondiging. We willen alles op terugleggen in uw handen. Heere God, we hebben drie moeilijke aansporingen gehoord en overdacht waarvan we die toch zo moeilijk in de praktijk zijn te brengen. Ik wil u bidden, Heere God, of u ook de broeders en zusters hier wilt zegenen, of u hen wilt helpen ook om deze aansporingen ook in de praktijk te brengen. En of u ook dat ook in mijn eigen leven wilt doen. Wilt u zegen geven over het lezen van uw woord en over het overdenken van deze aansporingen. En dat we ook echt uit mogen gaan naar uit de stad. Dat we naar u toe mogen gaan. Omdat we eens het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. We vragen u dat uit genade. In Jezus' naam. Amen.